Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
RFK, van wie Donald Trump al tijdens een campagnebijeenkomst zei... I'm gonna let RFK go wild on healthcare. Dat is meestal niet een mededeling waar je als belegger in dit soort aandelen dan heel erg blij van wordt.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 21 november. Nvidia heeft weer cijfers gepresenteerd. Wij praten hierbij. En de beoogde benoeming van Robert F. Kennedy tot Amerikaanse gezondheidsminister gaat als een schok door de farmasector. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voor Kennis.
Three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman, zit hier met mijn collega's Jeff Thijssen en Stefan Hendricks. In deze aflevering gaan we in op de cijfers van Nvidia, die zoals altijd door de hele beleggingswereld met veel aandacht werden bekeken en de nodige schokken en schokjes teweeg brachten. En we gaan het hebben over de beoogde Amerikaanse gezondheidsminister Robert F. Kennedy, die met zijn gedachtes en uitspraken nu al een schok teweeg heeft gebracht in de farmaciesector wereldwijd. Maar we beginnen met de belangrijkste updates van de afgelopen beursweek. Jeff, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
De lancering van opties op de Bitcoin ETF van iShares. Daarmee kunnen toch ook de meer serieuze beleggers die ook nog denken aan kapitaalbehoud posities innemen op Bitcoin.
Dat kon nog niet.
Indirect, nee, want je kon het risico niet echt afdekken. En nu kun je in feite een positie openen en tegelijkertijd zou je ter bescherming een derivatenconstructie kunnen opzetten, waarmee je een stukje van van de downside bij een flinke koersdaling naar beneden zou je dat kunnen opvangen. Dus wat dat betreft geeft dat voor veel ook professionele beleggers weer meer opportuniteiten.
En kan dat in de VS of ook in Europa, in Nederland?
Ja, het is een Amerikaanse ETF. Dus je kan het wel gewoon bij Nederlandse brokers, kun je ook zelf in die opties handelen. Ik heb het zelf al een paar keer uitgeprobeerd. En dat werkt goed.
Technisch werkt het goed, maar ben je nu ook nog rijker man, Jeff, door dit uitproberen?
Maar het is maar kleine bedragen. Het is even uitzoeken hoe dat werkt, een nieuw product. Maar wel interessant. Ja, de ETF zelf kun je niet kopen, die Amerikaanse ETF, omdat er geen Nederlandse omschrijving van is. Noemen we de kit, volgens mij. Je kan dus wel optieconstructies openen, waarmee je speculeert in feite op een stijging of een daling. En we zien dat de Bitcoin-koers zie ik nu op $98.000. Dus ook die lancering van opties kan weer een positief effect hebben op het sentiment. Want we weten allemaal in het verleden dat sommige speculanten nogal graag massaal call-opties kopen. Met name de particuliere beleggers die zich verzamelen op Reddit. En als je massaal call-opties gaat kopen, dan zit er aan de tegenpartij, gaat iemand zich indekken. Die zou zich kunnen indekken door fysiek Bitcoin te kopen. Dus wellicht het spel is op de wagen nog steeds. En we gaan kijken hoe dit gaat aflopen.
Interessant, ja.
Daarnaast was natuurlijk Nvidia. Nvidia kwam met cijfers. De echte fans die gaan dan klaar zitten om 10 uur en continu op F5 drukken. Totdat ze die cijfers binnen hebben. Ik heb ook naar die cijfers gekeken. Zeer sterke set met cijfers weer. Kijken gewoon naar de omzetgroei van al een zeer groot bedrijf als Nvidia. 94% omzetgroei. In het derde kwartaal een omzet behaald van $35 miljard. En de netto winst die steeg nog iets meer met 100% jaar op jaar basis. Dus vergelijking ten opzichte van hetzelfde kwartaal. Het aandeel zou je zeggen, dat moet dan een beetje omhoog. Maar het verloor na beurs 3%. Is dat dan spannend? Ja, naar mijn mening niet. Want het aandeel staat dit jaar op een year-to-date van 195% rendement. Dus dat 3% verlies, is wel te verwaarlozen. Waarom komt het dan dat Nvidia niet helemaal over de lat weet te springen? Nou, die lat is door beleggers de afgelopen maanden steeds hoger gelegd. Kijken we naar, ja, naar de omzet. In het eerste kwartaal hadden ze een omzet van 26 miljard. Tweede kwartaal 30 miljard, dus 4 miljard meer. Nou, dan ga je naar het derde kwartaal, kom je op 35 miljard. Dus dat is 5 miljard meer. Nou ja, zou je dat sommetje doortrekken, dan kom je op 40 miljard in het vierde kwartaal. En Nvidia zelf, die geeft aan, we verwachten tenminste een omzet te behalen van 37,5 miljard. Is nog steeds een flinke omzetstijging. Maar minder dan waarschijnlijk in het meest opportunistische scenario door sommige beleggers al ingeprijsd.
Ja. Hey, Jeff, en als je Nvidia zegt, dan heb je het natuurlijk ook over, het heeft uitstraling naar de hele chipsector. Mm-hmm. Je zag de Nederlandse chipbedrijven daar niet echt heel erg op reageren vandaag, hè, op donderdag.
Nee, inderdaad. Het valt wel mee. Maar het is ook natuurlijk, ja, met welke bril kijk je naar het resultaat? Dit is natuurlijk echt op de hele korte termijn. We hebben het nu over het vierde kwartaal. Maar beleggen is natuurlijk iets anders dan alleen kijken naar de komende 3 maanden. Het gaat natuurlijk ook over 2025, 2026 en de jaren daarna. Goed nieuws, positief nieuws in ieder geval voor de aandeelhouders van Nvidia is dat dit kwartaal is de lancering, wordt de Blackwell-producten. Dat is een nieuwe chip van Nvidia. Die worden dit kwartaal verscheept naar klanten, naar alle grote klanten van Nvidia. En dat product is naar eigen zeggen 2 keer zo goed als de huidige chips die ze hebben. En die zijn ook nog eens tegen 30% lagere energiekosten. En het management geeft aan dat de vraag naar deze chips veel groter is dan de productiecapaciteit. Waar de echte kwartaalfetischist ook nog over kan vallen, is dat de bruto marge onder druk staat. De bruto marge die zal dit kwartaal dalen naar 73% en die komt van 75%. Is nog steeds super hoog, maar dat is ook niet gek, want we komen nu met een lancering van een nieuw product. Daar worden kosten voor gemaakt. En het management zelf verwacht ook op termijn zullen die marges weer herstellen. Omdat we dan op grotere schaal die producten kunnen verkopen. Maar als je dan kijkt naar die marges, 75%, 73%, dat is nog altijd veel hoger dan de concurrenten. AMD, daar ligt de bruto marge 20% punt lager. Bij Intel, het zorgenkindje van de chipsector, is het nog eens niet de helft van Nvidia. Dus het ziet er nog steeds rooskleurig uit voor, naar mijn mening, ook voor Nvidia. Als je kijkt ook onder de motorkap, wie doen de investeringen? Nou, dat zijn niet de Magnificent 7, maar de Magnificent 6. Want Nvidia is een van die 7 aandelen en die investeren zelf niet in die grote datacenters. Dat doen die anderen wel. Nou, voor 2024 wordt er meer dan 200 miljard daarin geïnvesteerd door Big Tech. En ook voor 2026, 2027 en 2028 gaat de consensus op Bloomberg uit van fors meer investeringen. En dat hebben ook al die de CEO's wel aangegeven van die vaak dan aangeven bijvoorbeeld van een big tech bedrijf. Wij investeren liever te veel dan te weinig uit angst ten opzichte van de concurrentie marktaandeel te verliezen op dat gebied. Als je kijkt naar de taxaties van analisten. Dus de waardering is natuurlijk altijd erg hoog. Dat is ook een van de redenen waarom wij fundamenteel een verkoopadvies hebben op dit moment. Geschreven door mijn collega Koen. Maar als je doorrekent naar de komende jaren, binnen een periode van 3 jaar gaan analisten op dit moment nog steeds uit van een winst per aandeel van $5,90. Dan kom je tegen die tijd uit tegen 24 keer de winst. Dat is een behoorlijk prijskaartje. Tegelijkertijd, er lijkt ook weinig rem op bedrijven die niet willen investeren, die big tech. Dus eigenlijk de vraag, wanneer zou die big tech daarin kunnen haperen met hun investering? Want het zijn forse investeringen en levert het ook wat op. Dat is natuurlijk iets wat...
Overigens, na iedere cijferpublicatie houden onze analisten, dus ook de genoemde Koen Lauwers, het advies weer tegen het licht. En dat zal Koen ook aankomende week doen, maar op dit moment inderdaad geeft beleggersbelang een verkoopadvies op Nvidia. Had jij nog andere dingen die je in je terugblik wilde noemen, Jeff?
Alleen nog het laatste puntje van Nvidia. Daar hoor je wel vaak van, gaan die concurrenten daar dan niet Nvidia inhalen? En dat zie ik nog wel heel, heel lastig. Er is wel denk ik ruimte voor een tweede speler. Daarom heb ik me ook in het verleden dit jaar wel enthousiast uitgelaten over AMD. Die zie ik wel een stukje van het marktaandeel afsnoepen. Maar ja, als je kijkt naar de omzetverwachting voor het lopende boekjaar, dat is 128 miljard bij Nvidia. En onderaan de streep blijft er naar verwachting ongeveer 70 miljard over. Dus ja, dat is wel een financiële slagkracht die je kan inzetten ter innovatie om ja, de concurrentie voor te blijven. Dus wat dat betreft ja, zie ik dat ook niet zo snel gebeuren. Maar ik zie wel plek voor een nummer 2. Dat heb ik ook een keer getipt als tip van de week.
Ja, die zullen we in de show notes zetten, die tip van jou.
Dat was AMD en meer met de insteek ook dat ja, die big tech bedrijven die willen niet te afhankelijk zijn van één speler in casus, dit geval Nvidia.
Nee, helder. En meteen maar even doorpakken, Jeff, met wat jij voor het magazine van deze week hebt geschreven voor Beleggersbelangen.
Ik ben een verhaal van de week, heb ik bijvoorbeeld geschreven. Dat ging over ja, de voortgang van de offensieve portefeuille bij Beleggersbelangen. Die beheer ik al enkele jaren. En daarin ja, wordt de strategie uitgelegd waarom de focus de laatste jaren met name op individuele aandelen is komen te liggen. En ook steeds meer blootstelling creëren aan ja, de small caps. Small caps hebben de laatste jaren het minder gedaan. Dat is een van de redenen om daar meer blootstelling aan te krijgen. Maar ook op de lange termijn ja, blijkt dat die kleinere bedrijven het vaak groter doen dan op de beurs. Dan die grote ondernemingen. Er zijn verschillende redenen voor. Nou, kleintjes kunnen nog makkelijker natuurlijk groeien in vergelijking tot de echte hele grote bedrijven. Daarnaast zijn deze aandelen minder liquide. En worden ze minder gevolgd door analisten. Dat betekent vaak dat ze wat risicovoller zijn. Soms hebben ze ook staan ze bekend om wat meer schulden aan te houden. Dat brengt meer risico's met zich mee. Daar verwacht je een hoger rendement tegenover te behalen. En we hebben behoorlijk wat cash in de offensieve portefeuille. Door ja, in de laatste 12 maanden winstnemingen op ASML, ASMI, BESI. Ook op het aandeel Dieteren. Hebben ook een flinke winst op kunnen boeken. Dus die portefeuille heeft behoorlijk veel cash. En daardoor is er besloten ja, dat geld weer voor een gedeelte aan het werk te zetten. Dan hebben we één positie uitgebreid. En een nieuwe, naar mijn mening, zeer ondergewaardeerd aandeel toegevoegd.
Oké, en dan raadt de geoefende luisteraar en kijker al. Dat kun je bekijken in de show notes.
Ja.
Oké, dankjewel Jeff.
Voor kennis.
Wat vond jij het meest opvallend afgelopen week?
Nou, de derde kwartaalcijfers die zijn allemaal geweest. Dus dan krijg je heel veel capital market days van bedrijven. Hè? Dus beleggersdagen waarin analisten worden bijgesproken over de nou, vaak wat langere termijn vooruitzichten van verschillende bedrijven. Onder meer Novartis vandaag. Nestlé hebben we ook gehad deze week nog. Enel, we kunnen misschien straks nog even terugkomen. Maar mijn aandacht ging vooral uit naar de Capital Markets Day van Rheinmetall. Waar ik, om het maar even netjes te houden, ook zelf een positie in heb. Dat moet je altijd wel even noemen. En daar werd wel heel erg naar uitgekeken, naar die beleggersdag van Rheinmetall. Want bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers, dat was begin van deze maand, werden de doelstellingen voor 2024 alweer helemaal bevestigd. Dus 10 miljard omzet, 15% operationele marge. Nou, dan weet je, kan je al een beetje uitrekenen waar dat ongeveer op uitkomt, maar het ging er eigenlijk om van hoe ziet dit bedrijf nu de toekomst verder. Wie de Rheinmetall topman een beetje kent, weet dat dit een vrij enthousiaste persoon is. Dus meestal ziet hij de toekomst wel, wel positief in. Dat was nu ook weer geen uitzondering. Want voor 2027 moet er een omzet komen van 20 miljard. Dus dat is echt een verdubbeling ten opzichte van de omzet van dit jaar. En dan ook nog eens een keertje met een hogere operationele winstmarge van 18%. Dat is ook al wel vrij knap. Ja, en als je dan een beetje gaat rekenen. Ik pas nou altijd mijn eigen winstmodel weer aan als ik dit soort vooruitzichten zie. Er werden nog allerlei andere cijfers gegeven door Rheinmetall, waardoor ik dat model allemaal weer netjes bij kan werken. Nou, voor dit jaar kom ik op een winst per aandeel van ongeveer 21,5 euro. En als Rheinmetall die verwachtingen weet waar te maken, en heel veel orders liggen al, zodat denk ik wel die verwachtingen te realiseren zijn. Ja, dan komt er in 2027 een winst per aandeel uit van ergens zo rond de 2,53 euro. Om maar even het winstpotentieel van dit bedrijf duidelijk te maken. En waar komt dat dan vandaan? Ja, de belangrijkste groei zit toch in de divisie wapens en munitie. En dat heeft ik al een beetje teruggereden. Maar er wordt op dit moment onvoorstelbaar veel munitie verschoten. Die wordt bijgeproduceerd door Rheinmetall. En dat is een activiteit met bovengemiddeld hoge marges. Dus daarvan moet de omzet ook verdubbelen. Van meer dan verdubbelen, zeg maar. Van de kleine 3 naar 6 tot 7 miljard. En aan een marge die van 23%, dat is al echt veel, dan naar 26-27% gaat. Nou, dan heb je tot en met 2027. Dan kan iedereen die modellen al een beetje bijwerken. En dan is natuurlijk de vraag van hoe nu verder na 2027. En nou ja, daar gaan we komend nummer in de beleggingsbelangen verder ook naar kijken wat je van Rheinmetall nog kan verwachten.
Oké, dankjewel.
Dat was één. Dan twee, voor een andere sector voor mij ook wel belangrijk nieuws, maar dan op politiek vlak. Want deze weken krijgen we natuurlijk iedere keer nieuws over de voorgenomen nominaties van de aankomende president Donald Trump voor zijn kabinet en de belangrijke posten daaromheen. En voor een sector die ik al heel erg lang volg, de medische sector, dus zowel farmacie als medische technologie en alles eigenlijk wat daarmee samenhangt, de hele productieketen, kwam er nogal, ja, je zou bijna chockerend nieuws kunnen noemen. Want de man van wie van tevoren werd gedacht dat hij wel invloed op die post zou hebben, maar die post misschien niet zou gaan bemannen, is dat nu toch gebeurd. We hebben het hier over Robert F. Kennedy, RFK. Van wie Donald Trump al tijdens een campagnebijeenkomst zei, I'm gonna let RFK go wild on healthcare. Dat is meestal niet een mededeling waar je als belegger in dit soort aandelen dan heel erg blij van wordt. En als je de achtergrond van deze meneer Kennedy kent, dan snap je ook wel waarom. Het is iemand die nou niet echt pro-vaccins is, om het maar heel erg voorzichtig uit te drukken. En iemand die ook een eigen leus heeft. We hebben natuurlijk allemaal MAGA, hè? Make America Great Again. Dat is de slogan van Donald Trump. We hebben ook MAHA. Dat is die slogan van Robert F. Kennedy. Make America Healthy Again. En dat is echt een hele grote campagne die hij wil optuigen. En die heeft nogal wat invloed. En dat kon je ook eigenlijk zien op de koersen van de aandelen die het allemaal betrof. Dus ja, heel voor de hand liggend is natuurlijk dat je koersontwikkelingen ziet bij vaccinmakers. Nou, dat klopt dan ook. Moderna, daar ging nog eens dik 7% vanaf. Pfizer 4,5%. BioNTech ook nog eens een keer 3,5%. Glaxo, SmithKline wat onder druk. Sanofi wat onder druk. Nou, dat ligt op zich allemaal wel voor de hand. Dan kijk je iets verder in die keten naar de partijen die bijvoorbeeld de injectienaalden en systemen maken en de flacons waar die vaccins dan in vervoerd moeten worden. Die kregen natuurlijk ook een tikje mee. Dus West Pharmaceuticals, -7. Stevanato, vooral bekend van flacons, ook -7. Nou, dat ligt er misschien ook wel een beetje voor de hand. Farmacie zelf natuurlijk ook omlaag. Want ja, Robert F. Kennedy vindt dat Amerikanen gezonder moeten gaan leven, gezonder moeten gaan eten ook. Is dus ook geen fan van bijvoorbeeld die afvalmedicijnen. Dus Eli Lilly ook -5%. Er staat de koers overigens al wat langer van onder druk. Net zoals van Moderna en Pfizer overigens. Maar, en dat, zo gaat het eigenlijk allemaal een beetje verder, want hier eindigt het nog steeds niet. Hij is ook niet echt een voorstander van heel veel commercials van farmaceut op televisie. En iedereen die ooit wel eens in Amerika is geweest of Amerikaanse televisie bekijkt, weet dat er nogal wat commercials zijn van geneesmiddelen. Met als gevolg dus dat de koersen van reclame- en mediabureaus als Interpublic -7 en Omnicom Group ook -7. Dus ook onder druk kwamen hiervan. En houdt het nog steeds niet op, want ja, gezond eten betekent dus ook dat iedereen kijkt naar bedrijven die minder gezond eten maken. Dus Lamb Weston, zijn aandeel waar collega Menno van Hoven afgelopen jaar nog een paar keer over heeft geschreven. Ook -6%. En zij maken diepvries aardappelproducten. Dus bevroren friet en andere zaken. Dus die komen eigenlijk allemaal in de rijkwijd in het zicht van deze meneer Kennedy. Die dus, misschien heb ik dat nog niet eens genoemd, maar dat moet ik wel even zeggen. Die dus voorgedragen is door Donald Trump als minister van Gezondheidszorg.
Ja, dat, daar begon je inderdaad volgens mij mee. En ja, we houden in deze show niet van polariseren, maar is dit niet gewoon een complotdenker of ga ik dan echt te kort door de bocht?
Ja, hij heeft wel eens de link gelegd tussen vaccins en autisme. Ja, dat is al, en daar zijn er heel veel onderzoeken naar gedaan. Daar is ook al een Engelse arts, Andrew Wakefield, en er zijn ook al hele goede boeken over geschreven, ook al eens een keertje op afgeserveerd. Ja, hij heeft wel wat merkwaardige standpunten, controversiële standpunten. Sommige mensen vinden het inderdaad een complotdenker of een wappie. Hij heeft natuurlijk ook wel wat, en dat zie je natuurlijk wel vaker bij mensen die een beetje polariseren, ook nog wel punten die echt wel hout snijden. Dus waar hij ook heel erg op aan het hameren is, is op hoe die hele FDA nu in elkaar zit. Hè? De FDA, de Food and Drug Administration, dat is de partij die eigenlijk Amerikaanse gezondheidszorg en voedingsindustrie reguleert. En hij vindt dat een hele ongezonde situatie, want een groot deel van de financiering van de FDA wordt opgebracht door biopharmabedrijven. En dat is natuurlijk een beetje apart, want zij betalen eigenlijk hun eigen toezichthouder. Dan is het overigens helemaal niks nieuws. Het is geen complot. Die informatie is ook allemaal in die open, zoals het heet. In bedragen kun je ook allemaal zien. Maar het is wel, hij is wel iemand die daar echt hard tegen ingaat. Tegen die FDA en ook de revolving door. En ook daar kan je zeggen van ja, dat is niet helemaal onterecht, denk ik, van mensen die eerst werkzaam zijn bij de FDA en dan een mooie functie krijgen bij bijvoorbeeld een grote farmaceut. Nou, we in Nederland hebben ook al dit soort gevallen meegemaakt natuurlijk. Dus het is een beetje een mengeling van, van standpunten waarvan je zegt, nou, die zijn wel wat aan de extreme kant. Tot aan standpunten waar sommige mensen zich misschien wel in kunnen vinden. Maar ja, het was vooral de verrassing, en dat zie je dus wel terug in die koersbewegingen ook. Niet alleen dat Kennedy een belangrijke rol zou krijgen, want ja, uiteindelijk heeft Trump hem in zijn kamp getrokken. Dus ja, daarvoor wat hoort wat. Hè. Zo werkt politiek natuurlijk ook eenmaal. Dat weten we allemaal, denk ik. Maar dat het deze positie zou gaan worden. Ja, ik luister heel veel Amerikaanse biotech podcast. Ja, er waren toch wel heel veel mensen door verrast dat hij ook echt voorgedragen zal gaan worden als minister. Hij moet nog wel benoemd worden natuurlijk. Hè. Dus dat moet allemaal nog door de Senaat. Maar dan is er ook nog weer een hoe noemen we dat in Nederland? Een geitenpaadje, geloof ik. Hè, waar die benoeming dan ook nog. Met andere woorden, dat hij daar gaat komen. Dat zal, denk ik, op die plek, op dat Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, dat zal, denk ik, wel linksom of rechtsom gaan gebeuren. Dat heeft op zich ook wel consequenties, hoor. Want als die FDA echt aangepakt gaat worden en ingekrompen gaat worden, als zijn standpunten van vaccins inderdaad zo hard blijven zoals ze waren, ja, dan zul je toch, denk ik wel, zien dat het vaccin gebruik in Amerika, ja, dat zal, denk ik, wel gaan afnemen.
Ja, en wat heeft dat voor gevolgen voor de Amerikaanse gezondheidszorg? Want ja, ik bedoel, vaccins kunnen, hebben we met corona gezien, ook heel veel goed doen.
Hier kunnen we eigenlijk al met gemak twee podcasts mee vullen. Dus ik zit heel even te denken hoe ik dit zo kort mogelijk kan houden. Nou, er zijn heel veel financieringsstructuren waar hij wel aan wil gaan zagen. En dan hebben we het net al gehad over de FDA. Maar ook bijvoorbeeld over farmavaccins. En wanneer je daar wel en niet rechtszaken tegenaan kan spannen. Financiering van Medicaid en Medicare zal nog wel een. Dus het heeft echt een wijdreikende invloed. Nog niet precies is duidelijk wat. Hè? Nog met al dit soort maatregelen, zeker de extremere natuurlijk, die zullen vast ook nog wel bij, wat zullen we dan maar zeggen, gematigde republikeinen ook nog op wat weerstand stuiten. Dus we moeten maar eens even zien van wat er uiteindelijk is geroepen, wat er dan ook echt uitgevoerd gaat worden. Maar dat het op zich negatief is, gewoon voor, laat maar zeggen, de hele omgeving van vaccins. Hè? Hoeveel vertrouwen hebben Amerikanen nog in vaccins? Dat is natuurlijk na corona is dat echt wel serieus gedaald. En het is niet alleen in de Verenigde Staten zo, maar het is ook hier. Nou ja, dat heeft voor een aantal vaccinproducenten echt wel invloed. Er zijn nu nieuwe vaccins op de markt tegen RS-virus bijvoorbeeld. Nou, die worden al eigenlijk aardig stevig gezet. Maar dat betekent wel dat, nou ja, dat je, denk ik, wel wat meer weerstand in de maatschappij daartegen gaat krijgen. En als er daadwerkelijk serieus ingegrepen gaat worden in de FDA, dan zal dat ook gevolgen gaan hebben voor goedkeuringsprocessen van medicijnen. Niet alleen maar negatief overigens, want er zijn ook wel wat controversiële goedkeuringen geweest. Bijvoorbeeld de Alzheimer-medicijn van Biogen, een SMA-gentherapie van Sarepta, waarvan ik ook zelf al dacht, hoe kon dat in hemelsnaam uiteindelijk nog goedgekeurd worden door de FDA? Dus nogmaals, het is niet allemaal onzin wat eruit komt uit deze meneer Kennedy. Maar het zal voor die hele sector wel gevolgen gaan hebben.
Ja, nou, jij blijft dat ongetwijfeld volgen.
Zeker.
Wilde jij nog andere punten noemen?
Nou, nee. Zal ik het hier even bij laten?
Nee, nou, misschien heel even nog wat jij afgelopen week voor ons magazine hebt gemaakt.
Oh, nou ja, laat ik dan toch nog even, want dat voorzetje had ik mezelf al gegeven, dus laat ik die dan ook gewoon inkoppen. Ook het Italiaanse nutsbedrijf Enel had een zogeheten Capital Markets Day. En die viel mij ergens wel wat tegen. Het is een bedrijf dat er eigenlijk heel erg goed voor staat. Dus qua schuldpositie is het echt een van de meest solide nutsbedrijven van Europa. Daar is ook echt een heleboel aan gedaan. Het vorige management had het al heel klein beetje laten, nou, niet echt ontsporen, maar het ging niet helemaal de goede kant op. Nou, er wordt van alles en nog wat aan dat bedrijf gedaan om het meer voorspelbaar en minder risicovol te maken. Dus meer investeringen in netwerken. Nou, dat is heel erg duidelijk, want de regelgever geeft aan hoeveel je erop mag verdienen. Dus dat kan je als belegger ook van een paar jaar van tevoren zien aankomen. Meer investeringen in Europa, minder in Latijns-Amerika. Dat is eigenlijk allemaal een beetje een voortzetting van de pad wat dit management, wat nu ongeveer anderhalf jaar zit, ook bij de vorige Capital Markets Day al had ingezet. Wel een mooie dividendverhoging van 43 cent, waarvan we eerst dachten per aandeel. Maar dat wordt nu 46 cent. En dat wordt ook het zogeheten minimum wat de komende jaren uitgekeerd gaat worden. Dus dat is op zich allemaal goed. Maar de winstvooruitzichten waren wel wat mager. Het was ook, het bedrijf was ook heel erg conservatief in de conference call die ik ook heb geluisterd. Heel erg voorzichtig, ook met betrekking tot overnames. Ja, we staan er financieel heel erg goed voor, maar we blijven kijken. Ja, en dat maakt het lastig om enthousiaster te worden over dit aandeel dan daarvoor.
In de volgende Voorkennis maandag hoor je waarom Europese telecombedrijven nu zo goed presteren en ook hoe holdings dit jaar de AEX-index verslaan. Tot slot gaan we uitgebreid in op het perspectief van Just Eat TQW. Nu eindelijk de Amerikaanse dochter Grubhub is verkocht, is het aandeel nu koopwaardig. Betalende abonnees die hierop niet kunnen wachten, kunnen deze aflevering nu ook al wel bekijken op beleggersbelangen.nl. Wil je echt geen aflevering missen, abonneer je dan ook op deze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. Voor de laatste updates en voor het volledige overzicht ga je naar beleggersbelangen.nl. En vergeet ook niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify.